Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen.
Eigenlijk valt de schade nog mee, hè? PSV verloren, Feyenoord gelijk, alleen AZ gewonnen. Maar wat was Ajax slecht. Wat een wanprestatie eigenlijk tegen Go Ahead Eagles. En dat met Napoli voor de deur. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. We zullen elkaar steun nodig hebben om hier iets van te maken. Ik zit hier met drie hulptroepen daarom. Dick Sintony, Paroolverslaggever. Goedemorgen, Dick.
Goedemorgen.
Bademba Barry van Ajax Showtime.
Goedemorgen.
Die ons natuurlijk ook nog even bij gaat praten over Jong Ajax zometeen. En dan hebben we Sam Planting opgetrommeld. Sam, hey. Goed dat je er bent, want er moet toch iemand ons uit gaan leggen waarom Ajax toch van Napoli gaat winnen. Dus dat moet Sam dan maar eventjes doen. Nou, voordat we gaan beginnen, in tijden dat het voetbal even niet om aan te gluren is, kun je maar het beste over Ajax lezen misschien. En we gaan een boek weggeven, namelijk een nieuw boek van Menno de Galan, die eerder een prachtig boek schreef over de gouden jaren 70 van Ajax. Dat helemaal reconstrueerde. Dat heeft hij nu gedaan over de nieuwe eeuw van Ajax. Ajax sinds 2000, zeg maar. Het hele verhaal. Heel veel mensen gesproken. De turbulente jaren van een topclub is de ondertitel. Menno de Galan over Ajax. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Daar zie je het omslag van dat boek staan in een tweet. Retweet dat bericht en dan ding je mee. We maken vrijdag aanstaande de winnaar bekend. De nieuwe eeuw van Ajax, van Menno de Galan. Kun je winnen. Goed. Ajax Go Ahead. Waar te beginnen? Dick Sintony, hoe kon dit in godsnaam gebeuren? Dat het zo slecht was, terwijl PSV verloren had. En terwijl we weten dat Ajax vorig jaar ook 5 punten liet liggen tegen Go Ahead. En dan zo voor de dag komen.
Ja, nou ja, goed, het is gebeurd. En er zat nul creativiteit in het elftal. En dat is wel, dat is echt een groot gemis. Ajax begon onder deze nieuwe trainer nog wel redelijk fris aan het seizoen.
Ja.
Bergwijn liet zich gelden die eerste weken. Ineens kwam Kudus tevoorschijn even. Bessie maakte een frisse indruk. Dus dat zag er goed uit. Maar inmiddels is de ploeg weer in een soort verkramping geschoten die heel erg lijkt op wat we eind vorig seizoen hebben gezien. Namelijk heel plichtmatig en moeizaam en stroef werd Ajax toen kampioen.
Ja.
Ja, en het is nu, dat is wel zorgelijk, vind ik. Dat het zo weinig creatief, weinig spontaan is.
Ja.
Dus niet Mazraoui, niet Gravenberg, niet Anthony, niet Berghuis die nu rust kreeg. Maar eigenlijk alleen Blind en Tadic die met nog enige finesse spelen. En de rest is veel op kracht en op loopvermogen misschien wel. Maar weinig echte finesse.
Ja.
En dat is
weinig gif toch ook. Wat weinig echte wil om te winnen.
Ja, maar goed, ik snap de.
Vaak een onzin argument.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Dat ziet er zo uit. Maar je hebt heel veel de bal tegen Go Ahead.
Ja.
Dus dan is het heel moeilijk om het eruit te laten zien alsof je heel erg met gif aan het spelen bent. Want je hebt namelijk altijd de bal.
Ja.
Dus dat is moeilijk. Maar wat je wil zien is de geniale opening, de geniale paas, de snelle 1-2, diepgang, 1 tegen 1, Ocampos, zoek die man op, nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dat zit er allemaal helemaal niet in. Ocampos is helemaal niet zo'n speler.
Nee.
En dat is en Brobbey eigenlijk ook niet. Dat is natuurlijk ook een pure puntspeler. Komt ook geen creativiteit vandaan. Middenvelders ook niet.
Mogen we Klaassen inderdaad ook even, toch? Van
Klaassen, idem dito, Grealish idem dito, controlerende middenvelder. Taylor heeft ook niet die genialiteit. Is toch meer een verbindingsman.
Ja.
Er zat gewoon helemaal niks, nul sprankeling in.
Ja.
Ja, dan moet je even kijken naar AZ. Ja, die staan niet voor niks bovenaan.
Ja.
Dat sprankelt wel, ondanks dat het niet echt een hele bijzondere ploeg is. Maar daar zit heel veel frisheid in. Nou, dat heeft Ajax al zelf ondervonden in die wedstrijd tegen AZ. En nu kwamen ze terug van de interlandperiode. Nou, en Schreuder geeft 4 spelers rust. Waarom weet niemand? Want de laatste interland was zondag. En Napoli is dinsdag. Ik zou zeggen, ja, je hebt 2 keer verloren op een rij. Zet gewoon je beste 11 neer.
Dat roleren, Bademba.
Ja, ik snap het wel eerlijk gezegd.
Je snapt dat hij het deed?
Ja.
Geef tegengas aan.
Ja, tuurlijk, de laatste interland van Oranje was zondag. Nou, er zitten ook een hoop niet-Oranje internationals zeg maar, in de selectie bij Ajax. Dus in dat opzicht snapte ik wel dat Schreuder zoiets had van... ik wil wat jongens rust geven, er komt een hectische periode aan. Je gaat de komende 4 weken, 5 weken... ga je 4 enorm belangrijke Champions League potten spelen. Een aantal jongens moet daarna nog door naar het WK. Plus je hebt gewoon een aantal jongens op de bank zitten... die je speeltijd moet geven. Bobby is er alleen naast gekomen omdat Kudus er ineens in kwam en het fantastisch deed.
Ja.
Ocampos en Krilic zijn met best wel veel bombari binnengehaald. Dus die moet je ook een keer langer aan het werk zien dan een half uurtje tegen Heerenveen of een kwartiertje tegen Cambuur. Dus ik snapte in dat opzicht heel goed dat Schreuder van tevoren, Go Ahead Eagles thuis, mag je toch verwachten dat ook de halve B-keus van Ajax daar zonder al te veel problemen van wint. Dus... ja, ik kan me goed voorstellen dat Schreuder van tevoren iets had van... ik gooi wat andere jongens erin.
Je begreep de keuze.
Ik heb
aan zich
tegengas voor Dick, terwijl uiteindelijk kom ik bij exact dezelfde conclusie uit.
Nu wordt het interessant.
Want ik denk dat Blind en Tadic dat zowel het probleem als de oplossing is. Maar ik heb even flink wat data bekeken van de afgelopen wedstrijd. En van Ajax dit seizoen. En eigenlijk Ajax dit seizoen tot aan gisteren of tot aan zaterdag... in een gemiddelde wedstrijd krijgen ze zelf 17 kansen, 17 schoten, 7 tegen. Dus dat is een balans van 10.
Ja.
Wat al absurd, dat is alleen Manchester City doet dat zeg maar. In de grote competities, dat is al vrij absurd.
Ja.
Dat was zaterdag 20. In de eerste 6 speelrondes, waar Ajax dus eigenlijk probleemloos over Heerenveen...
Het saldo was 20, zeg je.
Het saldo was, het was 23 voor Ajax, 3 voor Go Ahead. De eerste 2 balcontacts van Go Ahead zijn de assist... En het afmaken op de goal. Dat waren de eerste 2 balcontacten van Go Ahead in de 16 van Ajax. Dus het is natuurlijk ook wel zo... de wedstrijd verloopt ook wel flauw. Want het was ook bijvoorbeeld... als je het kans totaal dan kwalitatief gaat bekijken... in plaats van... want je kan dus de schoten tellen... maar je kan ook ze een waarde geven. En het verschil in zeg maar de kansen die Ajax kreeg... en die ze toestond... was identiek aan de eerste 6 wedstrijden... waarin ze probleemloos wonnen. En ik denk dus wel dat in de eerste... dan kan je beargumenteren van, nou, was het zaterdag zo slecht? Ik vond het absoluut niet goed. Ik vond het ook niet een wanvertoning of wat dan ook. Want voor hetzelfde geval gaat een van die kansen er in het eerste half uur in. En dan is dit een wedstrijd die we op dinsdag of woensdag vergeten zijn. Een anonieme 2-0.
Ja.
Maar misschien verbloemden de doelpunten in het begin van het seizoen... want zeker ook een paar keer vroege goals, een paar knappe goals. Misschien verbloemden die wel wat structurele dingen. En ik vind dus dat Schreuder voor het eerst 2 fouten heeft gemaakt. Want ik ben nooit zo heel snel met... want je weet nooit precies het proces achter waarom een trainer iets beslist. Maar ik denk dit keer van, nou, ik ben het 2 keer echt oneens. Het ene is dat hij Blind Tadic opbreekt zaterdag. Want het enige wat je nog erfde, wat Dick ook zei... van het enige, alle shit die vorig jaar werkte... dus Anthony Masraoui, al die dynamiek op rechts... de dribbles van Gravenberg, de steekpaas van Berghuis... al die dingen had je nu niet. Dus het enige wat je nog kan repliceren van vorig jaar... wat je weet dat werkt, is Blind op linksback, Tadic op linksbuiten. Beste paser uit je team, beste ontvanger uit je team. Nou, die kennelijk een superband met elkaar hebben op het veld. Van, breek dat dan in elk geval niet op... Dat heeft hij dit seizoen al vrij veel gedaan. In de wedstrijden dat Wijndal nog fit was... vond ik dat met Bergwijn aardig. In de wedstrijden zonder Wijndal... vond ik Bergwijn niet goed als linksbuiten.
Nee.
Omdat hij ook te vaak, denk ik, breed moest spelen. Alleen als je dus al gaat roteren... dat vind ik namelijk ook... Ik vind dat jouw argument... dat je maakt 3 goede argumenten om te roteren. Maar ik weet niet of deze ploeg al sterk genoeg was om... bijvoorbeeld... Berghuis was tot nu toe je beste speler dit seizoen qua vorm. Ik weet niet of je dat kon veroorloven om die nu al... Ik snap die. Hij had last van zijn rug volgens mij bij Oranje. Er komt een, wat jij zegt, er komt een absurd schema aan. Alleen, ik vind zowel het opbreken van Blind Tadić als gaan roteren terwijl je nog niet echt 100% zeker bent dat je team hebt gevonden. Ja, ik vind dat gewoon wel voor het eerst dat je hoeveel pech je ook hebt tegen Go Ahead, toch?
Tuurlijk, je kan ook wel roleren of roteren. Ja. Maar je moet wel zorgen dat je voldoende creativiteit in je elftal houdt. Zeker als je thuis speelt tegen Go Ahead.
Ja, want bijvoorbeeld die opsomming die jij maakt. Hè? Ocampos, Klaassen en Brobby op 3 van de 4 voorste posities.
Ja, maar dan kun je Grealish en Taylor kun je daar ook bij rekenen. Want dat zijn natuurlijk ook niet de spelers van de sublieme steekbal of de sterke dribbel of het uitspelen van 1-1. Ja, dat zit er gewoon niet. Dat zit er gewoon niet in. Dus ja, en dan kun je zeggen dat Ajax veel voor de goal kwam. Maar dit soort wedstrijden hebben we vorig jaar ook wel vaak gezien. Dat Ajax zelf gewoon heel veel moeite heeft om een goal te maken. Laat staan de tweede. En dat het gewoon heel veel pijn heeft gedaan. Ik meen me vorig seizoen te herinneren dat Ajax geloof ik na 10 wedstrijden pas 2 tegengoals had.
Ja. Ja.
Maar ze waren wel 5 punten kwijt.
Ja, dat was vorig jaar ook inderdaad.
Dus
ja, ze worden vaak, zo'n handbal, dat gaat te vaak, helemaal eens hoor, dat gaat te vaak mis als een tegenstander gewoon, snap je?
Ja, zoals maar goed, wat mijn punt is eigenlijk, is dat Schreuder naar mijn idee echt toe moet naar een nieuwe vibe. Naar een nieuw elan. Kijk, de lijn van Ten Hag is doorgetrokken. Nou, dat kunnen we allemaal wel begrijpen. Want er staat natuurlijk ook wel iets. Hè? Dus alle afspraken die er zijn bij balverlies, druk zetten, et cetera. En er zijn nog wel ook veel spelers over van die periode. Maar er is ook een heel trits nieuwe spelers gekomen. Nou, en dan, of je dan door moet selecteren. Hè? Of Blind en Tadić. Of dat een einde is van een tijdperk. Of die eruit moeten. Of daar andere spelers voor moeten gaan komen. Ja, dat zijn allemaal vragen. Die zijn voor Schreuder. Die liggen op zijn bordje.
Ja.
Nou, doet hij dat niet? Ook prima. Want ze leveren in mijn ogen nog steeds genoeg, die twee.
Ja.
Maar je moet het wel anders gaan neerzetten. Er moet een nieuwe sprankeling gaan komen.
Ja. Bergwijn bijvoorbeeld een keer spits proberen?
Nou ja, goed. Het maakt mij niet uit wat hij doet. Maar deze lijn helemaal doortrekken is volgens mij een ik denk dat het een doodlopende weg is. Ja.
Even terug naar de opstelling, Bademba. Ik wilde jou even vragen. De twee opvallendste nieuwkomers die we natuurlijk in die ploeg zagen waren Grealish en Ocampos. Nog niet vanaf de aftrap aan het werk gezien, die twee. Ja. Hoe bevielen die?
Grealish vond ik prima. Dat zei ik toen ook tegen Heerenveen. Het is duidelijk aan hem te zien dat het een voetballende speler is. De opendraaien, het wegdraaien bij zijn tegenstander, hoe hij de bal aanneemt, het spel verleggen. Was niet denderend. Het is niet zo alsof hij het middenveld domineerde of iets dergelijks. Maar ik vond hem prima spelen.
En is de distributie best wel oké?
Ja, een klein lichtpuntje uit de eerste helft. Ocampos vond ik heel vies tegenvallen.
Ongelooflijk, hè?
Ja.
Wat was die man aan het doen? Hij begon op rechts, maar op een gegeven moment merkte hij dat hij daar niet in het stuk voorkwam. En toen ging hij maar in het midden lopen.
Ja,
heel wonderlijk was het.
Ik heb natuurlijk eerder mijn vraagtekens geplaatst bij het halen van Ocampos. Uiteindelijk wordt hij dan gehuurd voor toch nog best een fikse huursom, 4 miljoen. Als we de verhalen mogen geloven. Maar ja, wat hij tot nu toe heeft laten zien, is best wel schrikbarend. En dan kun je het in de eerste paar wedstrijden kun je het hebben over. Nou, het is een korte invalbeurt, dus dan heb je niet heel veel tijd. Hij moet nog wennen, hij moet dit, hij moet dat. Maar als je ruim een uur de tijd krijgt tegen Go Ahead Eagles thuis. En nou, ik denk dat zo'n beetje zijn enige geslaagde actie een dribbel in de tweede helft is. Kwam hij van links naar binnen en toen gaf hij een bal op Tadić die op zich best prima was.
Ja.
Ja, dat is het enige wat ik me kan herinneren, zeg maar, wat bij Ocampos geslaagd en iets bijdroeg was.
En voor deze man had Ajax 20 miljoen euro willen betalen om hem te kopen. Maar
wacht, RVC. Dit is wel iemand die geslaagd is bij River Plate, Milan, Olympique Marseille, Sevilla en Monaco. Hij kan iets. En hij was ook gewoon, zat ook in het Argentijnse nationaal team en hield hij ook, zeg maar, mensen op de bank die bij Ajax, zeg maar, met een festivalkaravaan waren binnen gehaald. Ik denk ook dat de context waarmee je een speler laat wennen. Want ik vind Dick's punt van, nou ja, je hebt in wezen, Tadić is dan je enige creatieveling die je start op de voorste 4. zaterdag. En ook bijvoorbeeld Ocampos speelde gewoon niet in de rol die hij bij Sevilla speelt. Want bij Sevilla was waar hij zo goed in was, altijd in goede teams, was wat Quincy Promes was denk ik de laatste Ajax City dat deed. Dus dat diepte aan de contrakant bieden. Dus dat bijvoorbeeld bij Ajax werkte dat super met Ziyech aan de ene kant, Promes aan de andere kant. Maar dus in wezen een soort van, nou ja, soort van targetman op de flank. Ja. Dat is wie die is.
Diepte aan de contrakant. Ja. We houden hem erin, is mooi.
Maar als je dat bijvoorbeeld, als je hem als reguliere buitenspeler gaat gebruiken, dus je gaat in wezen vragen van, hey kerel, kan je hetzelfde doen als Steven Bergwijn? Ja, dat is toch een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld Klaassen op zes zetten of Tadić op rechts. Of snap je van, je laat iemand ook wel gewoon echt keihard verzuipen. En het is inderdaad wel zo dat als ik gewoon een fan zou zijn van Ajax en dan ook Campos zie, dan denk ik, ja, maar wat is dit?
Maar hij is gewoon niet de goede speler om thuis tegen Go Ahead.
Nee.
Als je 90% van de wedstrijd op de helft van Go Ahead speelt, aan de rechterflank te laten spelen.
Ja, dat is wel 90% van de wedstrijden van Ajax. Dat je voor het overgrote deel op de helft van de tegenstander speelt. Dus dan nog los van hoe goed Ocampos wel of niet is, moet je alsnog denk ik je vraagtekens plaatsen bij het scoutingsbeleid van Ajax. En dat
ik denk dat er toch vooral heel erg met een oog is gekeken naar de Champions League. En dan wil je
Champions League proven
spelers hebben. En die ook nog eens een keer in zware wedstrijden het verschil kunnen maken misschien. Dus Ocampos inbrengen als je het moeilijk hebt uit tegen Napoli. Dat je misschien wel een beetje onder druk staat. En je denkt, nou weet je wat, we hebben nu wel wat meer snelheid en power en kracht voorin nodig. Ja. Ja, dan is het misschien wel een uitkomst.
Maar tegen een modale eredivisie tegenstander, tegen wie je 80% van de tijd de bal zult hebben, kun je misschien beter Concessiao neerzetten?
Ja, of bijvoorbeeld, je kan ook Campos, bijvoorbeeld net zoals dat je, als je blind linksback speelt, zou je bijvoorbeeld daar iets linksbuiten. Je kan het ook koppelen aan dat soort dingen. Dat bijvoorbeeld als je Kudus of zo in de spits hebt staan, gewoon iemand die inzakt, kan het prima. Maar dan kan hij inderdaad naar het lieve lust in de spits gaan lopen. Maar dat was natuurlijk zaterdag, sloeg daar helemaal nergens op.
Ja.
Want dat was. Hij ging gewoon freelancen, toch?
Dat is op zich ook wel logisch, omdat hij zich helemaal niet prettig voelt bij die rol helemaal aan de zijlijn geplakt. Je zag het ook een paar keer. Ten eerste ging de bal natuurlijk heel vaak naar links, wat ik ook heel goed snap. Want ja, ik zou die bal ook aan blind geven als je in die opbouw bent.
Die speelde overigens goed, blind.
Ja, die speelde zeker, wel. Die speelde wel oké. Ja, zeker. Maar die kon ook precies doen waar hij goed in is. En dan komen we bij dat punt aan. Weet je, er staan te veel spelers op het veld die dingen moeten gaan doen waar ze eigenlijk niet zo goed in zijn. Ja, dan moet je dan de wedstrijd winnen.
Toch wonderlijk dat Schreuder zich laat verleiden tot zo'n opstelling dan. Want de analyses die we hier maken en die Sam ook maakt, die kan Schreuder ook maken.
Ja, maar hij maakt kennelijk een andere afweging, namelijk uitgaande van helemaal van zijn eigen ploeg en zijn eigen selectie. En vooral daar naar kijken. En toch wel de wetenschap, zeg maar, of ergens in je achterhoofd van deze wedstrijd gaan we eigenlijk wel winnen.
Ja.
Dus kan ik me wel veroorloven om nu wat andere spelers op te stellen en minuten te geven en kansen te geven.
Maar dat neem ik hem ook niet zo heel erg kwalijk. Kijk, wat ik net ook zei, je mag met de selectie die Ajax tot zijn beschikking heeft, ook van een Ocampos, best verwachten dat hij, ondanks dat het misschien niet qua speelstijl ligt, tegen Go Ahead Eagles meer potten kan breken dan hij gedaan heeft.
Ja, want hij verdient wel gewoon meer dan de twee best verdienende spelers bij Feyenoord samen waarschijnlijk. Dus je mag inderdaad, ik vind ook wel dat je natuurlijk, ondanks dat nuance, is dit natuurlijk gewoon, ja, hallo, als je tegen Go Ahead moet je natuurlijk.
Ja.
Maar ik vond eigenlijk zelfs het meest schrikken Brobbey. Want we hebben ook zeg maar gezien hoe dynamisch hoeveel plezier hij kan veroorzaken met als het allemaal klopt bij hem. En ik vond dat wel een beetje schrikken dat dit een. Dit vond ik een lastig optreden voor hem.
Heel matig.
Ja, het is ook lastig natuurlijk. Kijk, hij heeft Klaassen in zijn rug staan. Dat is natuurlijk van nature iemand die graag de spitspositie inkomt. Dus dan heb je daar al een stukje wrijving. Omdat Klaassen toch een significant percentage van de ballen die Brobbey misschien wel wil hebben, ook voor zich opeist. Daarbij heb je dan dat Ocampos op de rechterkant natuurlijk vrij weinig klaarspeelt. Dan heb je Tadic wel op de linkerflank staan. Die ook niet zijn beste wedstrijd speelde, maar dan altijd nog wel voor een handvol kansen zorgt.
Ja. Na rust werd dat matig, hè?
Ja. En ja, dan heb je Brobby erbij, die zelf natuurlijk ook niet zijn beste wedstrijd speelt. Dus ja, als je zo'n optelsom maakt, dan kom je al vrij gauw op het... Ja,
het zat vast.
Beetje deprimerende optreden van afgelopen zaterdag op.
Ja, het is opmerkelijk. Brobby gaat er natuurlijk op een gegeven moment uit. Eigenlijk op het moment dat er net iets geforceerd moest worden, gaat hij eruit. Dat is dan iets wat hij misschien wel had gekund. Een andere wissel die we in die fase zagen was dat Alvarez binnenkwam. Op een moment dat je niet direct zou denken dat we een type Alvarez nodig hadden. Ja. Wat vond jij van die wissels bij Demba?
Ja, dat vond ik de twee aparte wissels. Dat die Kudus een Berghuis bracht op het moment dat er wat meer gecreëerd moest worden. Omdat het 1-1 stond, logisch. Dat Ocampos daarna een uur uitgehaald wordt voor Bergwijn. Die in ieder geval aangetoond heeft dat hij niet goed hoeft te spelen om het verschil te kunnen maken. Vond ik ook logisch. Maar Brobby, daar kun je er misschien nog wat voor zeggen dat die... Het is nog steeds niet helemaal duidelijk volgens mij of hij nou inmiddels al wel hele wedstrijden kan spelen of niet. Maar dan denk ik, het is minuut 83. Hoeveel verschil gaan die 10 minuten nog maken?
Lorenzo Luca vind ik nog ineens niks tegen de jonge Lorenzo Luca. Maar het concept Lorenzo Luca, dat je een 2 meter lange spits gaat inbrengen om op de voorzet te spelen als Ajax, een team vol dwergen, vind ik echt zo achterhaald. Van dit is iets wat we... Kijk, als je je team inricht zoals PSV ooit rondom Luc de Jong deed, dat je letterlijk een voorzettenteam bouwt, dan kan dit prima. Maar als je zoveel goede voetballers hebt en je hebt zeg maar op de bank spelers zitten die in hun eentje meer verdienen dan Go Ahead bij elkaar, dan vind ik het echt compleet creatieve armoe om een 2 meter lange...
Appie-happie.
Ja, want ik bedoel... Dat vind ik ook dat je niet... Want dan geloof je dan echt in je eigen kunnen? Als je dan de laatste 10 minuten opeens...
Daar zat misschien een deel van het probleem. Dat Ajax gaandeweg in de tweede helft veranderde in een team dat niet meer leek te geloven in eigen kunnen. En ook tot weinig meer kwam.
Nou ja, dat geloof... Dat was er eigenlijk vanaf het begin of aan al niet.
Ja.
Dus dat heb ik ook wel van, gewoon echt op tegen. Van, ik begrijp heel goed wat Bademba zegt over het hoe leren. En dat zou ook wel moeten in de ideale situatie. Maar Ajax zit op dit moment gewoon niet in de ideale situatie.
Ja.
Schreuder heeft zijn handen vol om een goed spelend elftal nu neer te zetten. En dat is tegen Liverpool andere categorieën. Dus begrijp me goed. Daar kan je ook echt wel verliezen. Ook als je zelf goed bent.
Ja.
Maar goed, je verliest van Liverpool. Je verliest van AZ. Je gaat allemaal uit elkaar voor Interlands. Ja, dan moet de nadruk gewoon liggen op dat moment op... hoe ga ik mijn team opnieuw een goed gevoel geven?
Ja.
Ja, en ik denk dat je dat toch echt met je beste spelers moet doen. En moet gaan proberen om dat gevoel te krijgen.
Vastigheid vinden voordat je gaat rolleren.
Ja, en dat staat los van data, hè? Want dat zijn twee werelden. Hè?
Ja, dus, ik wil die aandacht vragen.
Je hebt data, maar je hebt ook iets van een... Ja, je weet het zelf wel. Wat is nou vorm? Totaal ongrijpbaar.
Ja.
Dus, maar wat is een goed gevoel? Waarom sprankelt een elftal? Waarom is nu AZ zo fris? En lukt bijna alles? Wie ze ook opstellen.
Nou, dat wilde ik jou nog vragen.
6 geblesseerden.
Voordat we naar Jong Ajax gaan, om even Ajax het hierbij af te ronden, wilde ik jou nog eens vragen. Jij hebt het net over een sprankeling, een nieuw elan dat Schreuder moet vinden. Dat is inderdaad niet alleen een tactisch ingreepje waar je dan naar zoekt, maar dan moet je ook inspirator zijn. Hoe schat jij Schreuder in als inspirator? Die ingetogen man, kan die deze ploeg een impuls geven?
Nou ja, goed, ik heb, ja, dat vraag ik me wel af.
Dat is een beetje...
we kennen hem niet, tenminste ik ken hem niet goed genoeg als trainer. Maar ik hoor wel wat hij zegt, eigenlijk vanaf het begin af aan. Dat hij bij Ajax kwam, dat hij het samen wil doen. Hij wil samenwerken met zijn staf. Hij wil niet iedereen controleren. Geeft mensen veel verantwoordelijkheid. Maar dat legt hij ook bij zijn spelers. Dus het is wel een misschien meer een people manager, zeg je dan.
Ja.
Die spelers die hebben soms wel ook gewoon een keiharde hand nodig. En dat wil niet zeggen van, mensen denken al gelijk van, ja, speler erin op de bank zetten. Maar dat is ook wat zich dagelijks op het trainingsveld natuurlijk afspeelt. En dat blijft voor ons verborgen. Af en toe hoor je wel eens wat spelers erover, ook off the record, weet je wel, wat er zich afspeelt. Maar daar moet je wel sturing en leiding geven, heel strak.
Ja.
Zeker in een team dat eigenlijk nog opnieuw ontwikkeld moet worden. Ik bedoel, er is veel gebeurd. Hè? Er zijn veel spelers weg, er zijn veel nieuwe spelers bij.
Ja.
Dus je zit met een bestaande situatie, een deel van je oude spelers nog, een nieuwe trainer en een deel nieuwe spelers. Nou ja, daar moet je een evenwicht in gaan
vinden. Die strakke hand gaf Ten Hag. Dat was een pneumatische hamer in zijn control freakiness.
Maar dat is misschien ook wel goed hoor. Dat na 4 jaar, 4,5 jaar ineens is een ander weer voor die groep staat.
Ja.
Daar gedijt elke organisatie bij volgens mij. Af en toe vernieuwing in de leiding ook. Die leiding moet wel duidelijk nu laten zien. Die kant gaan we op en zo gaan we het doen.
Ja.
En het is mij allemaal nog iets te wankel.
Dan wil ik daar wel graag aan toevoegen. Omdat je moet social media en het internet niet altijd even serieus nemen. Maar ik wil me wel even heel duidelijk uitspreken tegen alle, naar mijn idee, bizarre kreten om Schreuders hoofd nu al.
Dat is waanzin.
Echt, ik vind hem, hij begint bij mij zeg maar ook wel krediet te verliezen ten opzichte van het begin van het seizoen. Toen vond ik het heel verfrissend en kon ik me heel goed vinden in sommige beslissingen. Nou ja, zo'n wissel als die van Alvarez voor Grealish, dat vind ik dan een erg rare en onbegrijpelijke beslissing. Maar om na 3 slechte wedstrijden, na een perfecte seizoenstart verder te gaan roepen om het hoofd van de trainer, daar kan ik moeilijk met mijn hoofd bij.
Ja, we ronden dat af. We gaan naar Jong Ajax. Ajax staat na dit aantal wedstrijden op hetzelfde aantal punten als vorig seizoen. Dus wat dat betreft is er nog niet zoveel geks aan de hand. En in je Champions League groep verliezen van de Europese topclub in de groep in de uitwedstrijd. Het kan ook gebeuren. Wat dat betreft nog niks verloren. We moeten nu even naar Jong Ajax, Bademba. En dan ga ik natuurlijk naar jou. Jong Ajax speelde met 1-1 gelijk bij PEC Zwolle. En dat is toch wel een van de sterkere in de keukenkampioen divisie. Hoe staat Jong Ajax ervoor en wat heb je daar gezien? Misschien ook met het oog op het eerste elftal.
Het is een beetje zoeken nog heel erg bij Jong Ajax. Vorig jaar zag je het eigenlijk ook. Hadden ze een lastige seizoenstart. En toen stond een wedstrijdje of 5-6 stond Naji Univar stond op. En eigenlijk samen met Regeer en dan ook wel een aantal anderen begon hij een beetje de kar te trekken. En uiteindelijk heeft Jong Ajax toen een heel goed seizoen gedraaid. Waarbij er goed voetbal gespeeld werd. Genoeg goede resultaten. En het was vooral gewoon heel duidelijk te zien dat er een hele hoop talenten zich heel sterk ontwikkelde onder Heitinga. En dat zie je nu ook wel, alleen je ziet het een beetje minder. Je merkt wel dat de talenten die nu doorkomen, dat die stukje nog minder ver zijn in hun ontwikkeling dan bijvoorbeeld een Univar en een Regeer waren.
Ja.
Maar iemand die ik dan wel heel graag wil benoemen als lichtpunt is Gabriel Missoy. Die is toen eind vorig seizoen door Thijs ook al benoemd in de jeugdspecial als talent waar we op moesten letten. En die doet het echt heel erg goed. Die heeft natuurlijk nog wel tegen Zwolle bijvoorbeeld afgelopen vrijdag was hij vrij anoniem. En ging hij daarna een uur uit. En dat was ook de eerste keer dat ik dacht van Missoy staat op het veld. Maar ja, in algemene zin was een paar weken geleden was het de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Toen had hij echt een geweldige goal. Helaas afgekeurd volgens mij vanwege buitenspel. Maar waarbij hij vanaf de penalty stip met de hak de bal binnenwerkte. Ja, dat is echt een briljante voetballer. En het is gewoon genieten van hem. Dus als ESPN het een keer uitzendt of je hebt een keertje tijd om naar de toekomst te gaan, zou ik gaan kijken voor Gabriel Missoy.
Kijk, dat is een mooi advies. En dan gaan we nu als de sodemieter naar Napoli. Want die wedstrijd is al op dinsdag, zeer kort na Ajax Go Ahead Eagles. Vroeg in de week moet het gebeuren. Eigenlijk is het al een duel waarin het er echt om gaat. Als dit verloren wordt, dan begint het er slecht uit te zien in die groep. Sam, Napoli, hoe doen ze het? Wat gaan ze doen in de arena en wat moet Ajax er tegenover stellen?
Het is heel interessant. Want kijk, Ajax is natuurlijk, dit is op dit moment niet het beste Ajax. Dit is wel flink duidelijk op dit moment het beste team in de Serie A. Maar echt met een tamelijk ruime voorsprong in kwaliteit met de andere grote teams daar.
3-1 tegen Torino dit weekend.
Ja, maar dat,
daarvoor wonnen ze volgens mij met 2-1 van Milan in de San Siro.
Ja, want vooral die, ik vond de wedstrijden tegen Liverpool was natuurlijk echt fantastisch. Waar ze na 50 minuten 4 naar voor stonden. Maar de wedstrijden daarna vond ik eigenlijk indrukwekkender. Want dan komt er meestal een dip, hè, als je zo'n soort.
Ja.
Maar ze waren uit bij Lazio, uit bij Milan zo verschrikkelijk goed.
Oh jee.
Napoli is, speelt eigenlijk nog steeds. Daar, ooit was, dat, was er Maurizio Sarri als trainer. Die is sindsdien weg en die hebben nog bij 6 andere topclubs gezeten.
Gattuso daarna volgens mij.
Ja, zeker. Maar ze zijn nog steeds hetzelfde blijven voetballen zoals die Sarri daar heeft geïntroduceerd. Van ze spelen wat toch wel mensen benoemd wordt als tiki-taka. Dus 4-3 met de punt naar achter en op hoog baltempo. En in wezen waar het heel erg overlap heeft met wat Ten Hag altijd wilde zien is dat dus de... Wat de derde man doet, dus je hebt degene die de bal paast, je hebt degene die de bal ontvangt. En dan de derde persoon in de buurt, die moet de ruimte trekken.
Ja.
Als je daarop gaat letten bij Napoli, dat is, daar zijn ze gewoon wereldtop in. Paar spelers te benoemen. Ze hebben een van de meest onderschatte spelers, vind ik, in de Europese top. Piotr Zieliński. Kon niet echt potten breken tegen Oranje met Polen, maar is eigenlijk iemand die... elk jaar zijn de grote clubs op aarde in hem geïnteresseerd, maar blijkt hij te veel te verdienen in Napels. Maar dat is bijvoorbeeld iemand die doordat hij weinig goals en assists heeft, niet echt te boek staat als superster. Maar dat is het absoluut wel. Zeker nu Insigne weg is, die is naar Toronto gegaan, is hij gewoon de leider daar. Hij speelt als meest vooruitgeschoven van de drie middenvelders. Twee andere echt goede spelers die opvallen dit seizoen zijn nieuw. Kvaratskhelia. De Georgische Messi, Kvaradonna.
Vanaf links komt hij, hè?
Vanaf links. Tweebenige, rechtsbenige speler, maar die ook echt even goed met links is. Vanaf links, lange buitenspeler.
Hoe heet hij nou ook alweer?
Kvyat Kvaratskhelia.
Ja, dan is de helft van de tijd al voorbij. En,
ja, want het is dus en deze naam en dan ook nog rugnummer 77. Ze hebben sowieso weer bij Napoli allemaal, bijna allemaal hoge rugnummers. Die is fantastisch, maar misschien wel de revelatie dit seizoen is Kim Min-jae. Dat is een centrumverdediger, een Zuid-Koreaanse centrumverdediger. Hebben ze gekocht van Fenerbahçe. En die is dit weekend zelfs benoemd tot speler van de maand in de Serie A. Dus ze hebben echt wat nieuwe impulsen. Want ze zijn altijd never the bride, always the bridesmaid in Italië. Dus altijd het mooiste voetbal. Maar ze verliezen van de pragmatischer topteams.
Ja.
Ze hebben nu met een paar van die nieuwelingen hebben ze de stap gezet.
Maar wat is zeg maar hun strijdwijze bijvoorbeeld tegen Milan uit? Want
hoogdruk zetten, ja? Op balbezit. En bijvoorbeeld bij Ajax zullen ze het Italiaanse tintje wat ze eraan zullen geven is dat Italianen zijn wat harder in hun keuzes van hoe je zwaktes uitbuit. Napoli zal absoluut de Wijn Rensch hebben zien spelen tegen Go Ahead. En ik neem aan dat in elk geval het wedstrijdplan daar deels op zal leunen van dat ze bijvoorbeeld de linksbuiten laten doordekken op Timber. Omdat ze hem open willen laten. Of juist de bal willen sluizen naar Rensch. Maar over het algemeen is het dus vrij hoog druk.
Hij gaat die Georgië hier tegenkomen.
Ja, en Kvaradonna.
Kvaradonna.
Maar de zwakte van Napoli is dezelfde als die van Ajax. Dat is dat ze op elke positie, elke van de 10 veldposities kiezen ze voor voetbal. En Napoli heeft één soort Timber type, of een soort Alvarez type, dat is die Kim. Die is defensief echt geweldig. Maar voor de rest, ze kiezen overal op
voetbal.
Ja, voor voetbal. En hun duurste.
Maar dat is ook de vraag die ik je wilde
speler ontbreekt trouwens.
Dat is de vraag die ik je wilde stellen. Ook de laatste twee keer dat Ajax een Italiaanse ploeg op bezoek kreeg, AS Roma en Atalanta Bergamo, verwachten we ook dat dat een Hollandse school, Italiaanse ploeg zou zijn.
Ja.
Die kwamen toch gewoon afbreken en katenaccio spelen. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Want die hadden iets minder vertrouwen in hun eigen kwaliteiten. Maar als je dus ziet
gaat
hoe
Napoli wel.
Ja, zeker. Want die hebben gewoon tegen Liverpool, Lazio en Milan. Drie ploegen die ik op dit moment hoger inschat dan... Lazio misschien niet. Maar Milan en Liverpool zeker, die ik hoger inschat dan Ajax. Speelden ze in wezen hunzelfde spel. Zij het met iets, met wat aanpassingen. Bijvoorbeeld bij Liverpool hadden ze heel duidelijk de rechterflank van de Liverpool-defensie. Met Joe Gomez centraal en Alexander-Arnold als back. Nou ja, ze hadden besloten van die gaan we targeten in de omschakeling. Dus we houden onze linksback linksbuiten vrij wijd. Voordat we dus elke keer counteren via links. Maar dit is een ploeg die... Dit is een ploeg die niet echt... Die zal niet met in een 4-5-1 blok op eigen helft moeten. Want dan, daar hebben ze niet de spelers voor.
Nee.
Want, en ook, als ik heel eerlijk ben, dat is een beetje Amsterdam-centrische manier van er naar kijken. Want Napoli is gewoon een betere ploeg dan Ajax op dit moment. Niet veel hoor. Ik bedoel, natuurlijk, het is denk ik een 60-40, 70-30 qua krachtsverhoudingen. Maar ik zie ook geen reden waarom Napoli zich zeg maar zo als
nou ja, Atalanta. Het ligt natuurlijk ook aan wat voor Ajax we gaan zien.
Ja.
Ik bedoel, dat is dit seizoen nog met zoveel verschillende gezichten.
Ja. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd, er is één statistiek die normaal gesproken niet zo interessant is, maar nu wel, balbezit. Napoli heeft dit seizoen nog geen enkele keer de minderheid van het balbezit gehad. Als dat wel het geval is, als Ajax gewoon... Ik denk dat een waar je normaal gesproken gek wordt van dat overschot aan Ajax balbezit, zoals zaterdag, denk ik dat als je er boven de 50 uitkomt tegen Napoli, dat je dan in elk geval een wedstrijd speelt waar je kans maakt.
Ik vind het wel interessant, want... Want jij zegt dan, nou, Napoli heeft jouw optiek geen enkele reden om de bus te parkeren, om het even zo grof te zeggen. Ik zie er zelf één, en dat is dat ze niet hoeven te winnen. Als het Napoli
want
twee keer
staan met 6 punten na 2 wedstrijden.
Als Napoli 2 keer gelijk speelt, of zelfs 1 keer verliest van Ajax en 1 keer wint, dan heeft Napoli een prima uitgangspositie, want dan heeft Napoli alles in eigen hand, Ajax niet.
Ja.
Dus, en dat is... Ja, ik maak me sowieso, daar ben ik heel eerlijk in, ik maak me best wel zorgen over dinsdag. Omdat ja, Napoli in bloedvorm is, Ajax niet. Maar vooral eigenlijk omdat Ajax, nou, het is wat jij terecht zegt inderdaad, Menno. We hebben Atalanta gezien, we hebben Roma gezien. Benfica ook, was eigenlijk ook een voetballende ploeg.
Maar zeg maar Roma of Atalanta vergelijken met Napoli is wel een beetje een belediging voor de kwaliteit van Napoli.
Nou ja, niet zozeer in dat opzicht. Maar
het algehele talentniveau is gewoon een ploeg die gewoon...
Hoe hebben ze dat thuis tegen Liverpool gedaan? Hadden ze daar ook, had Liverpool daar ook meer de bal?
Liverpool in de tweede helft. Dus de statistieken werden allemaal rechttrokken omdat Liverpool met 3-0 achter stond bij rust. Maar nee, het was dus de eerste aanval van Napoli was heel typerend. Uit de aftrap voetbalden ze tot aan hun eigen keeper terug om Liverpool uit te nodigen druk te zetten. Wat niet vaak gebeurt bij Liverpool. Eigenlijk is alleen Manchester City de ploeg die dat doet. En dat ze dus vanuit daaruit speelden ze heel erg dus op de steekpaas op Osimhen, die gelukkig dus voor Ajax ontbreekt. Want die heeft bij Lille ooit al een keer Ajax
moeilijk gemaakt. Ja, dat was heel moeilijk gemaakt. Ja, goede spits.
Die heeft daar toen ook die toptransfer naar Napoli in wezen verdiend in die wedstrijden. Maar ze hebben nog steeds genoeg kwaliteit. Want bijvoorbeeld zijn vervanger is de startende spits van Italië. Giacomo Raspadori. Dat is een beetje een Italiaans Kudus-achtig. Een beetje een kleine pieler. Maar nog steeds iemand die dus ook goed genoeg is om te starten bij Italië. Dus het is gewoon goed. Goeie ploeg. Ik ben heel benieuwd. Want het is wel...
Maar jij adviseert Ajax het initiatief zien te grijpen. Zorgen dat je de bal hebt.
Ik denk niet dat je in een huidige fase waar het zo een automatisme ontbreekt, moet je volgens mij niet nu ook nog eens met een ander wedstrijdplan dan je normaal gewend bent. Ik denk niet dat Ajax nu in de vibe zit waarbij je nu kan zeggen van weet je wat, we counteren tegen dit Napoli. Van, ik denk niet dat een heel toch van...
Nee, het gaat meer om, wie je... Ga je Koelis bijvoorbeeld weer in de spits zetten?
Ja.
Maar ja, goed, je mag het aannemen, want daar waren ook de rustmomenten zeg maar ingebouwd afgelopen zaterdag voor die spelers. Je gaat ervan uit dat die spelers ook wel aan de aftrap staan.
Jij verwacht Koelis?
Nou ja, misschien verwacht ik eigenlijk wel gewoon dezelfde elf weer als de laatste Champions League wedstrijd, denk ik. Ja.
En in Alkmaar ook stonden die elf er. Ja. Naar die opstelling zal Ajax teruggaan. Bademba. Een voorzichtige voorspelling. Hoe denk jij dat deze wedstrijd zich gaat ontvouwen?
Ja, ik durf geen voorspelling in de score te geven. Maar ik zeg nogmaals eerlijk, ik ben best wel bang voor dinsdag. Omdat Napoli is in bloedvorm, Ajax totaal niet. Niet om Napoli qua kwaliteit te vergelijken met Atalanta en Roma of Benfica. Maar de tactiek die al die ploegen hanteerden door de bus te parkeren. Dat is Ajax geen één keer gelukt om daar doorheen te spelen. Ajax heeft in 6 confrontaties met die ploegen 0 keer gewonnen. Tegelijkertijd is Ajax ook enorm kwetsbaar gebleken tegen Liverpool en AZ. Als de tegenstander wel fatsoenlijk en hoog druk zet.
Hoog druk zet, ja. Eronderuit voetballen lukt niet best tot nu toe dit seizoen.
Nee, dus Ajax zal echt in enorm goede doen moeten zijn. En dan nog zal het een hele spannende pot worden. Dus waar ik me aan vast ga houden is dat Ajax wel eens vaker op de meest ondenkbare momenten ineens boven zichzelf uitgestegen is. En dan ineens een wereldpot op de mat legt. Ik bedoel, Real Madrid uit werd vooraf gegaan nog niet heel lang daarvoor door een dramapot uit bij Heracles, waar we met 1-0 verloren. Dus wat dat betreft, balletje kan raar, elkaar vallen.
Ja, nou dat is dan ook misschien het enige waar we ons aan vast kunnen houden. Dat de bal rond is. Jongens, je weet het maar nooit. Ik wijs jullie er tot slot van deze podcast nog even op dat je het boek van Menno de Galant kan winnen. De nieuwe eeuw van Ajax. Duik daarin. Dan heb je met het heden even heel weinig te maken. Ga naar Brani de podcast en daar kun je meedingen naar dat boek. En ik dank nu voor nu Dick Sintony. Ik dank Bademba Barry en ik dank Sam Planting voor het meepraten hier in de studio. Mijn naam was Menno Pot en wij zijn er woensdag, de ochtend na Ajax Napoli, met een extra editie van Brani de podcast. Tot dan.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.